Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. De 89-jarige Cor behoort tot de laatste generatie die de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Om te zorgen dat zijn ervaringen niet vergeten worden, heeft hij zijn verhaal toevertrouwd aan de 12-jarige Lin. Redacteur Claudia Kammer vroeg zich af, hoe erf je zo'n oorlogsverhaal?
Ik was ruim 5 jaar toen de oorlog uitbrak. We hadden een onbezorgd leven. En daar kwam toen een einde aan. Ineens waren er veel Duitse militairen en moest je voorzichtig zijn. In de loop van de oorlog werd het steeds strenger. Je kon niet meer doen en laten wat je wilde. En er waren vaak bombardementen.
Ik herinner me het Sinterklaasbombardement goed. Mijn broer en ik zaten op de zonderschool in de Lijnbeekstraat. We waren net aan het zingen en ruis langs de wolken. Toen er echt geruis in de wolken aankwam. Een bombardement.
Dit is Cor. Cor is 89 jaar.
Nou, ik ben Cor Sprengers. En ik ben van 24 februari 1935. En toen de oorlog begon, toen was ik dus 5 jaar.
Hij groeide op in Eindhoven en hij maakte daar de Tweede Wereldoorlog mee.
Als er op een gegeven moment luchtalarm was, dan werd de school iedereen eruit. En die gingen dan naar open veld. Heel raar. Je leefde er gewoon mee.
Cor behoort tot de laatste generatie mensen uit de oorlog die nog leven. En om ervoor te zorgen dat zijn verhaal niet vergeten wordt, heeft hij het overgedragen aan een meisje van 12. Lin Nemelk heet zij. Zij heeft het verhaal van Cor geërfd.
In het laatste jaar van de oorlog hadden wij 2 onderduikers in huis. De ene was een neef. De andere onderduiker was een Joodse vrouw. Het hebben van onderduikers was niet zonder risico.
Dit weekend is het 4 en 5 mei. Dan herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog en we vieren ook de vrijheid. Een belangrijk onderdeel daarbij is natuurlijk altijd het vertellen van de verhalen uit die tijd. En ik ben gaan onderzoeken hoe die verhalen eigenlijk bewaard blijven. En wat ik ontdekte is dat er kinderen zijn die verhalen erven van de oudere generatie.
Want je zegt het erven. Hoe erf je zo'n verhaal? Hoe werkt dat?
Ja, daar is een heel mooi project. Dat heet In Mijn Buurt, Leren door Ontmoeting. Dat is 12 jaar geleden ontstaan. Bedacht door Minka Bos, die ooit zelf begon met in haar eigen buurt, de Diamantenbuurt in Amsterdam, ouderen te interviewen.
Hierover?
Over de oorlog. Het is dus uitgegroeid tot een heel groot project, waarbij ouderen in het hele land zo'n beetje hun levensverhaal vertellen aan kinderen van de jongere generatie. Het project loopt al 12 jaar en daar doen scholen aan mee in 8 provincies. Er zijn in totaal 4000 ontmoetingen geweest.
En hoe worden die aan elkaar gekoppeld?
Het zijn projecten van steeds 6 weken op scholen. En daarbij komen de kinderen dus meer te weten over de geschiedenis van hun buurt. Eerst komt er iemand op school zijn of haar verhaal vertellen in de klas, een levensverhaal. En in de volgende lessen krijgen de leerlingen uitleg over hoe je nou een interview met iemand doet thuis.
Oh, wat leuk.
Ja, is heel leuk. Dan gaan ze op bezoek bij een oudere thuis in kleine groepjes, 3 of 4 kinderen.
Jullie mogen een koekje pakken. En als je wilt, kan je ook nog een glasje limonade krijgen.
En je moet je voorstellen, daar zitten ze dan op de bank met een kopje thee en een koekje. En dan hebben zij zelf vragen voorbereid.
Hoe kwam jij erachter dat de oorlog was begonnen?
Die hebben ze op een papiertje bij zich en stellen ze om de beurt een vraag. En aan de hand daarvan vertelt zo'n oudere het levensverhaal. En ze mogen echt alles vragen wat ze willen. Dus er komen ook hele echte kindervragen langs.
Hoe was het om buiten te spelen tijdens de oorlog?
Ja, komt gewoon buiten spelen. In de oorlog.
Was het niet te gevaarlijk, zeg maar? Mocht het van je ouders?
Ja, maar goede vraag.
Ja, precies.
Ja.
Nou, dan gaan ze op een gegeven moment weer terug naar de klas. Ze mogen allemaal een stukje kiezen wat ze zelf willen vertellen. Het stukje wat het meeste indruk op ze heeft gemaakt. En dan vertellen ze zo'n verhaal vanuit de ik-vorm. Want dat, ja, dan leef je ook het meeste in. Hè? Als je, dus dan zeg je eerst, dit is het verhaal van die en die. En dan, ik ben die en die.
Ja.
En dan begint het verhaal. En leerlingen die dat heel goed kunnen en die dit ook willen, die kunnen dan officieel erfgoeddrager worden. Net als Lin.
Ik ben erfgoeddrager en dat houdt in dat je op speciale evenementen over vrijheid en de Tweede Wereldoorlog, dat je dan verhalen doorvertelt van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En dat vind ik heel belangrijk, omdat ik vind dat de jeugd van tegenwoordig en ook vooral in de toekomst niet mag vergeten wat er allemaal is misgegaan toen, om te zorgen dat het in de toekomst niet nog een keer gebeurt. Heel veel indruk op mij maakte dat alles stiekem moest. Hij mocht niks vertellen over wat er thuis speelde. En dat, ja, dat heeft wel indruk op mij gemaakt.
Mooi, hè?
Ik zal het boek eens even pakken.
Ja.
Een herinnering aan de oorlogsjaren 43-44. Dit zijn mijn vader en moeder. En dit is tante Mientje. Tante Mientje was een heel klein vrouwtje. En toen werd er tegen mijn broer en mij verteld, op een gegeven moment door mijn ouders, van we krijgen een logeetje. Oh ja, wie, tante Mientje. En we mochten daar niet over praten. Tante Mientje was een Jodin. En wij wisten toen al wat er aan de hand was met de Joodse mensen. En dus het was elke keer als wij naar buiten gingen even de vinger op de lippen van mondje dicht. En wij hebben nooit één toon tegen onze beste vriendjes, voor wie dan ook, gezegd.
Mientje heeft een jaar lang ondergedoken gezeten bij de familie van Cor. Zij zat dag in dag uit in de hoek van de kamer uit het zicht van de buren. En ze kwam nooit buiten. En ze deed allerlei klusjes in huis, bijvoorbeeld aardappelschillen en breien.
De vitrage was wel altijd dicht op een gegeven moment. En, want we hadden een hele leuke buren. Hadden we. En dan kwam er ineens de buurvrouw en die riep dan mijn moeder. En dan zat tante Mientje, de stoel die stond zo opgesteld dat ze in de schaduw zat. Zeg maar. En als er iemand achterom kwam, dan kon ze meteen de trap of naar boven.
Ja, en hadden de buren dan niks door?
Die wisten het niet, maar het was wel een groot risico voor de familie Sprengers.
Ja.
Want ze hadden ook andere buren.
En onze tuin, van hier tot achter het balkon daar, daar was een dwarstuin. En daar woonde een familie. En die waren NSB. Ze hadden een dochter en een zoon. De dochter zat bij mij in de klas. En die waren, ja, gewoon aardige mensen. Maar ja, hij was wel fout. Dan liep hij in zijn uniform met een geweer van weet ik hoe lang. En een houterige man. Maar, want wat zou er gebeurd zijn als hij geweten had dat er op, zeg maar, 20 meter achter hem een Jodin ondergedoken was om over mijn neef.
Cor vertelde ook dat als het luchtalarm afging omdat er een bombardement aankwam, dat ze dan niet naar de schuilkelder gingen, omdat ze Mientje niet alleen wilden laten. En Mientje kon natuurlijk niet mee, want dan zou ze ontdekt worden.
En dan zeiden ze, ja, die van Sprengers, die zijn niet bang. Want die gaan nooit in de schuilkelder. Maar ja, wij konden tante Mientje niet alleen laten.
En waarom, het is misschien een open deur, maar waarom is het zo belangrijk dat die verhalen worden doorverteld?
Nou, waarom het belangrijk is de mensen uit die generatie die leven gewoon steeds minder. Hè? Die overlijden, ze zijn nu al 80, 90 jaar. En wil je die geschiedenis levend houden, dan helpt het gewoon als iemand dat als het ware uit de eerste hand kan vertellen. En als die kinderen dus thuiskomen bij zo'n ouderen, dan zien en voelen ze ook de emotie die erbij hoort.
Dat mensen dus weten hoe wij dat ervaren hebben. Die oorlog die mag niet vergeten worden. Hè? En het was zoals het was.
Daar zitten soms echt hele heftige verhalen bij. En je moet je voorstellen, daar zitten kinderen op de bank soms van groep 7. Ik was bijvoorbeeld bij het interview van 3 kinderen met een man in Eindhoven, een man van 84. En die vertelde dat in de oorlog zijn broertje aan de Duitsers was verkocht voor 7,50 gulden.
Okay.
Die was verraden dus. En ja, die is overleden. Die heeft het niet overleefd. En dat maakte heel veel indruk op de kinderen. Dus dat wilden ze natuurlijk heel graag doorvertellen in de klas.
Want dat broertje is naar een van de kampen afge...
Ja, precies.
Ja.
Ja. En er was ook een mevrouw die, een Joodse mevrouw, die had onderduikers thuis gehad. Haar vader zat in het verzet. Op een gegeven moment kwam er een inval van de Duitsers in hun huis. Er werd gezocht naar haar vader. Die vonden ze niet.
Ze hadden onze schildpadden gevonden. Ze hebben ons meegenomen naar de keuken en ze hebben ons gedwongen om te kijken hoe ze onze schildpadden in kokend water gooiden om soep te maken. En het was alleen maar lulligheid en kwaaiigheid van die moffen om ons te pesten. En ik weet natuurlijk net zo goed als jullie dat 6 miljoen Joden die vergast zijn een heel ander verhaal is dan een stuk of wat schildpadden. Maar het waren wel onze schildpadden en wij hielden van die beesten. En wij moesten dus kijken. En Hanna en ik, dat hebben we 40 jaar na de oorlog hebben we het een keer over gehad. En toen bleek dat we van elkaar helemaal niet wisten. Dat we allebei dachten, we gunnen die rotmoffen niet dat ze zien dat wij verdriet hebben. Dus we hebben de hele tijd zo gestaan. Kan me helemaal niks schelen. Maakt me niks uit, weet je zo. Want we gunnen het ze gewoon niet.
Ja, natuurlijk niets vergeleken met het leed van 6 miljoen Joden. Maar ja, nog steeds maakt dat natuurlijk heel veel indruk. En ook zeker op kinderen die misschien zelf thuis waterschildpadjes als huisdier hebben.
Ja, wat doet het met hen om zulke verhalen te horen? Heb je dat gezien? Kan je dat omschrijven?
Ja, wat natuurlijk meespeelt is dat de ouderen die dat nu vertellen, die waren in de tijd dat het oorlog was net zo oud als de kinderen die ze nu die verhalen vertellen.
Ja.
Dus... En ze vertellen het ook op zo'n manier dat je je helemaal kunt inleven dat jij zelf jong was en dat meemaakte. Ze mogen alle vragen stellen die ze willen. En dat is toch iets heel anders dan in een boekje over de oorlog lezen of het in een film zien.
Ja, het klinkt voor mij in ieder geval alsof dat dan echt heel erg dichtbij komt.
Ja, zeker. Dat merk je ook bij de presentatie van hun verhalen in de klas. Daar ben ik ook bij geweest. En dan zie je dat die kinderen zich heel verantwoordelijk voelen om het verhaal goed door te vertellen. En er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wat doet dit nou eigenlijk, dit project? De Universiteit van Amsterdam heeft er naar gekeken. En die concluderen dat kinderen daar heel veel vaardigheden en competenties aan leren. Ze kunnen zich beter inleven in mensen die anders zijn dan zij, ouder of andere achtergrond. En ze krijgen natuurlijk meer kennis van de geschiedenis. Dus dat houdt de geschiedenis levend.
En wat deed bijvoorbeeld met de ouderen om hun verhaal op deze manier over te dragen? Want ik kan me voorstellen dat het ook vrij heftig is om dat weer allemaal op te rakelen.
Ja, want soms zijn er ook ouderen die dat bijvoorbeeld moeilijk vinden om aan hun eigen kleinkinderen te vertellen. Maar die dat makkelijker vertellen aan schoolkinderen die ze niet zo goed kennen.
En waar ligt dat aan, denk je?
Toch iets meer afstand, denk ik. En wel, ze zien allemaal heel erg het belang in van het doorvertellen van die verhalen. Ze hebben bijna allemaal ook een boodschap van dit mag nooit meer gebeuren. Wees ruimdenkend. Heb ook begrip voor mensen die anders zijn dan jij. Wees lief voor elkaar. Dus ze geven die boodschap ook impliciet of expliciet allemaal door.
Mooi.
En een mooi bijeffect is trouwens dat het ook de eenzaamheid onder ouderen kan bestrijden. Hè. Dus komen ineens kinderen aan huis die je normaal gesproken niet op de bank hebt zitten.
Ja.
Alleen, er is ook een groep bij wie wat meer twijfel is de laatste tijd. Dat zijn de Joodse ouderen. Die voelen zich wat minder veilig door alles wat je hoort over antisemitische incidenten. Ze hebben ook geen zin om telkens verantwoording te moeten afleggen voor wat er nou gebeurt in Israël.
Mm-hmm. Omdat dat toch een vraag is die dan vaak die opkomt.
Die kan opkomen. Mm. Of het gebeurt, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar... Er zijn wel vragen over van ouderen, van is het nog wel veilig als ik mijn verhaal kom vertellen?
Goed, je zegt er bestaan twijfels over, maar blijkbaar doen er een aantal dan toch wel mee?
Ze doen allemaal nog steeds mee, ook de mensen die twijfels hadden. Maar er komen dus wel eens lastige vragen. Er was bijvoorbeeld een Joodse mevrouw en die vertelde dat ze de vraag had gekregen... Vindt u Palestijnse kindjes ook lief?
Oh ja.
Nou ja, zij vond het niet zo'n moeilijke vraag. Ze zei, ik vind alle kinderen lief. Dus ik denk ook dat Palestijnse kindjes lief zijn, net als alle andere kinderen. Maar nou ja, je moet daar wel tegen kunnen, zulke vragen. En ja, ze vinden uiteindelijk toch belangrijker dat hun verhalen worden doorverteld en dat die boodschap meekomt. En zij leggen vaak het verband met de tijd waarin we nu leven. Ze verwijzen dan bijvoorbeeld naar de oorlogen die we nu zien. Dus in Gaza, Oekraïne, Soedan. Daar maken de kinderen dezelfde dingen mee die zij ook hebben meegemaakt in hun jeugd. En dat vinden ze heel erg. Al die angst, het geweld, mensen die doodgaan, die verdwijnen. En er was ook een Joodse meneer die vertelde dat de meeste indruk had gemaakt. De ontmoeting met een Syrische jongen. Die zei na afloop, meneer, uw oorlog is ook mijn oorlog. Uw verhaal is mijn verhaal. Want Assad is net Hitler en ik heb ook mijn vader in de oorlog verloren.
Ach.
Dus dat had die man zeer aangegrepen.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja.
Ja, en nog even terug naar Mientje van Koor. Hoe is het daarmee afgelopen?
Zij overleefde de oorlog.
En 's morgens kwam tante Mientje tevoorschijn. Tot verrassing van alle buren. En nou ja, goed, tante Mientje is altijd familie gebleven. Hè? Ze was 62 en ze heeft de oorlog 20 jaar overleefd. En ja, tante Mientje was tante Mientje.
Nadat we bevrijd waren, op 18 september, stak tante Mientje haar hoofd uit het raam en wenste de buurvrouw goedemorgen. Tante Mientje kon eindelijk naar buiten.
Geweldig. Dankjewel, Claudia.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.